Welkom bij de relatiepodcast van Anouk en Max. Wij geven als duo relatietherapie aan koppels. In deze podcastserie bespreken wij onderwerpen zoals: hoe houd je je relatie goed tijdens de tropenjaren? Hoe ga je om met conflicten? En hoe houd je je relatie sappig?
Max, een sporter in hart en nieren, een bezige bij die altijd zijn gezin centraal wil stellen, heeft al 15 jaar een relatie met Larissa en samen voeden ze 2 kinderen op van 8 en 1 jaar.
Anouk is altijd bezig de balans te zoeken. Samen met Lennart, waar ze 30 jaar mee samen is, heeft ze 3 kinderen, 1 puber en 2 tieners. En daar genieten ze van. Judith, leuk dat je er bent. Fijn dat we met jou in gesprek kunnen gaan over relaties. Ja. Allereerst, hoe zit je erbij?
Nou, ik ben wel ontspannen. Ik vind het wel leuk, spannend wat er gaat komen.
Ja, nou laten we meteen met jou beginnen. Wij willen graag allereerst weten wat jouw roots zijn, wat jouw achtergrond is. Vooral vanuit, vanuit jouw jeugd, vanuit jouw opvoeding. En natuurlijk zou het leuk zijn als je daarover wat kan vertellen in combinatie met relaties.
Ja. Ik noem mezelf altijd een zondagskind. Ik ben ook echt op zondag geboren. En ik ben opgegroeid in een stabiel gezin met een jonger broertje. En mijn ouders die zijn toen ik uit huis ging gescheiden. Mijn moeder was jonger en mijn vader was ouder.
Hoe oud was jij?
Toen zij uit elkaar gingen was ik 19, denk ik. 19 of 20.
Oké. Okay.
Hebben ze erop gewacht?
Dat gevoel heb ik wel, ja. Dat hebben we nooit zo duidelijk besproken. Maar het was wel voor de laatste jaren dat wij thuis woonden duidelijk dat hun relatie anders was dan de eerste 10 jaar. Mm. En dat ze daar een vorm voor gevonden hadden waarbij ze ons groot konden brengen op een harmonieuze manier. Maar wel anders dan de eerste 10 jaar toen er meer sprake was van een liefdesrelatie. Dat zie ik nu achteraf, hè.
Mm. Ja.
Heb ik toen ook wel gevoeld, maar dat was niet expliciet.
Oké. Okay.
En mijn broertje heeft als kleinkind een periode gehad dat hij veel in het ziekenhuis was. Mm-hmm. Dat heb ik toen helemaal niet zo als heel belangrijk ervaren. Maar dat is nu achteraf terugkijkend wel iets van ik denk, oh ja, dat is er wel gebeurd.
Ja.
En zo'n zondagskind ben ik dus ook weer niet. maar ik heb eigenlijk in mijn herinnering en in mijn gevoel gewoon een hele prettige jeugd gehad met liefdevolle ouders en een stabiel gezin. Met eigenlijk alle kansen die ik wilde. Ik heb niet het gevoel dat er grote drempels zijn geweest of dat dingen niet konden. En ik heb me als een blij iemand kunnen ontwikkelen.
Oké. Okay.
Ja.
En wat deden je ouders voor beroep?
Mijn vader was leraar op een middelbare school.
Mm-hmm.
En mijn moeder die studeerde, die was verpleegkundige toen ze trouwde. En die is toen wij kwamen gaan studeren. En die is toen wij dus wat ouder werden pas gaan werken als psychotherapeut.
Oh, oké. Okay. Oh,
en heeft dat ook, is dat ook een van de oorzaken waarom ze hun relatie veranderd is, denk je?
Ja, als ik achteraf naar kijk, denk ik wel dat mijn moeder zich meer is gaan ontwikkelen dan toen ze elkaar leren kennen. En meer andere keuzes heeft gemaakt. En dat mijn vader daarin stabieler is geweest. Maar ook introverter is geweest.
Ja.
Dus dat kan natuurlijk wel, dat je dan uit elkaar groeit.
Ja. Ja.
Oké. Okay. En hoe werd er bij jullie omgegaan? Ik ga gewoon meteen in het diepe, hè, Judith.
Ja, dat is prima.
Hoe werd er omgegaan als er conflicten waren, spanningen? Wat voor coping hadden jullie als gezin?
Ja, dat vind ik moeilijk, want dat weet ik gewoon niet meer zo heel erg goed. Omdat ik denk dat die daar zeker waren, maar niet zo duidelijk boven tafel.
Okay.
En ik denk dat ik wel vaak gevoeld heb dat er spanning was. Vooral onvrede of verdriet bij mijn moeder.
Mm-hmm.
Met teleurstelling, frustratie bij mijn vader.
Mm-hmm.
En dat is mijn invulling achteraf. Maar ik heb wel vaak gevoeld dat er dingen anders waren of niet helemaal klopten.
Ja.
Maar dat was niet heel erg. Misschien was het wel bespreekbaar, maar het werd niet heel duidelijk besproken. In mijn herinnering, met ons in ieder geval.
Nee, want als jij zegt van, ik denk achteraf gezien dat de eerste 10 jaar een liefdesrelatie was en dat ze voor ons bij elkaar zijn gebleven nog een stukje. Dan betekent dus dat je dat niet met ze zelf besproken hebt, ook later niet.
Nee, klopt.
Ja. Want ze leven nog, toch?
Ja, allebei. Ja.
Precies. En heb je wel eens die behoefte om dit soort gesprekken nog te gaan voeren?
Die heb ik nog niet gevoeld, nee. Omdat het nu met hun allebei goed gaat.
Ja.
En met ons op zich ook goed gaat, met mijn broertje goed gaat, is het eigenlijk een beetje voorbij of zo.
Oh ja.
Ja.
Ja. Ja, want hoe was het bij jou, Anouk? Ik weet, bij mijzelf was het silent treatment. Ik had twee oudere zussen en het kon gewoon koude oorlog zijn bij ons. Dat we elkaar gewoon vermeden, alsof we niet bestonden.
Oh,
en dat stukje kon ik ook dus meenemen later in mijn relatie. Maar Larissa vond dat verschrikkelijk.
Ja,
die vond het nog erger dan dat we ruzie maakten. Hoe was dat bij jou?
Nee, bij ons, tussen mijn ouders ging het zo. Mijn moeder potte op, totdat iedereen voelde van, oh god, die bom gaat heel hard barsten. En dan barstte die en dan ging ze schreeuwen en doen. Dan ging mijn vader even heel kort terugschreeuwen. En dan hoorde hij opeens boem de voordeur dichtgaan. En dan hoorde hij de hele tijd niks meer en dan ging hij weg.
Mm-hmm.
En dan kwam hij wel weer terug. En dan werd er niet meer echt over gepraat.
Ja.
Ja. En werd je dan gerustgesteld, hij komt wel weer terug? Of wist je dat op een gegeven moment uit ervaring?
Dat wist ik 100%. Maar ik weet wel dat ik me wel een tijd zorgen heb gemaakt van, gaan mijn ouders scheiden of zo? En hadden ze vaak ruzie. En toen heeft mijn broer heel lief een brief aan mij geschreven, want die is 4 jaar ouder. En dan heeft hij geschreven van, lief Anouk, je hoeft je geen zorgen te maken, want... En dan had hij allemaal goede argumenten, heeft hij onder mijn deur doorgeschoven.
Oh.
Heel lief.
Oh, lief.
Ja, dat herinner je altijd.
Ja. Ja, zeker.
En wat heb jij daarvan meegenomen, Judith, als je kijkt nu naar jouw relatie, fast forward, vanuit wat je hebt meegekregen vanuit je jeugd? Wat herken jij?
Nou, ik ben nu 15 jaar samen met mijn partner, de vader van mijn kinderen. We hebben 2 kinderen, een meisje van 10 en een meisje van 12. Mm-hmm. En ik heb wel de laatste jaren ontdekt dat het voor mij heel belangrijk is om bevestiging te hebben in het samen zijn. Ik heb wel grote behoefte in samen. Wat dat dan ook betekent, weet ik nog niet zo heel erg goed. Maar en op het moment dat ik dat niet voel, dan denk ik dat ik wel die toch pijn van vroeger of... ik weet niet of dat het echt angst was, maar onzekerheid of spanning van vroeger, dat wel heel erg naar boven komt.
Mm-hmm.
En dat ik me daar wel eenzaam in voel dan.
Okay.
Dus het zou kunnen zijn dat gevoel wel daar vandaan komt.
Ja, want wat was dat dan in jouw gezin van herkomst, dat je dat eenzaamheid ervaarde? Waar kwam dat vandaan?
Ja, ik denk dat ik wel voelde dat er iets anders was dan dat het leek te zijn. Ik weet dat mijn ouders op een gegeven moment aparte slaapkamers kregen.
Mm.
En dat ik in die periode ook eigenlijk me een beetje schaamde om vriendinnetjes uit te nodigen om te komen logeren. Omdat ik dacht, ja, ik weet dat het bij anderen anders is. Ik heb er zelf eigenlijk niet zo'n probleem mee.
Ja.
Maar dadelijk gaat iemand daar iets van vinden of vragen.
Ja. Hoe oud was je dan ongeveer?
Ik denk vanaf mijn 10e of zo. 8e, 10e, zoiets.
Oh, ja.
Dus die trap die hield jij, die bewaakte jij dat er niemand naar boven ging? Of,
Ja, uiteindelijk heb ik daar wel weer een vol... Of dan weet ik eigenlijk niet, want op een gegeven moment kwamen er wel vriendinnen weer slapen.
Okay.
Maar ik voelde aan dat soort dingen wel, hey, er is bij ons iets anders. Dan dat hoort of zo. En daar heb ik me denk ik wel eenzaam in gevoeld, omdat ik het niet goed begreep.
Ja.
En daar ook eigenlijk dus niet... over praten.
En met jouw broertje had je daar nooit dat je dat kon delen? Want je bent geen enig kind. Dan zou
ik... Nee, heb ik denk ik nooit. Ik denk dat ik me heel erg de oudere zus heb gevoeld. Omdat hij dus jong wel vaak in het ziekenhuis was.
Okay.
En daar de kwetsbare was in het gezin. En dat was niet dagelijks zo, maar... denk ik dat ik me heel verantwoordelijk heb gevoeld voor zorgen dat het allemaal goed is.
Ja, een beetje een moederrol.
Ja, denk ik wel.
Hmm. Oké.
Ja.
En heeft dat dan voor jouw gevoel nog, werkt dat door in jullie relatie nu, denk je?
Nou, ik vind het wel moeilijk als het dreigt spannend te worden.
Mm-hmm.
Als mijn partner zegt, weet je dan niet, dan denk ik al snel, bedoelt hij dat hij weggaat, terwijl hij dat niet bedoelt.
Ja.
Dus daar zit wel een stukje kwetsbaarheid voor mij. Ja.
Ja, ik kan me ook voorstellen als je broertje veel ziek is, dat hij dan meer aandacht toch heeft gekregen. En dat jij het alleen misschien meer hebt gedaan. Mm. En ik kan me ook voorstellen dat in een relatie doorwerkte. Dus dat je het gevoel hebt van, word ik wel gezien? Zie je mij wel echt, wie ik ben? Zoiets.
Ja, die vragen stel ik mezelf wel. Mm-hmm. Ja, klopt. En niet alleen in mijn partnerrelatie, hoor. Maar ook op mijn werk, ook gewoon met vriendschappen.
Ja, dat blijft dan een gevoelig punt op een of andere manier. Hè?
Ja, dat is wel iets wat ik waar ik gevoelig voor ben. Ja, klopt.
Ja. Ik vind dat altijd zo fascinerend. Ik ben dan de jongste van 3, enige jongen. En ik heb toch een beetje de prinsenrol. Heb ik niet voor gekozen, maar die heb ik toch gekregen. Misschien ook vanuit cultuur. En ik denk van ja, dit blijft nu nog, de dag van vandaag, een topic wat ik ook merk, vooral met mijn de middelste zus, dat een beetje gevoelig is. Ik denk van ja, het is blijkbaar dusdanig gevoelig dat we er niet over kunnen spreken. Heb jij dat met jouw broertje? Dat je...
En bedoel je bij haar gevoelig?
Ik denk eerder bij haar gevoelig inderdaad. Dan dat het. Ja, ja. Ik, voor mij is het van ja. Dit,
maar wat merk je daar dan? Wat merk je daar nu nog van dan? Dus jullie bijvoorbeeld, waarin merk je dat? Dat jij meer de prins.
Nou ja, opmerkingen over het verleden, over haar positie. Of dingen voor mij eigenlijk heel makkelijk.
Makkelijker gingen of meer aandacht,
meer prioriteit of meer belangstelling. Nou, ik denk dat het een beetje in...
Een soort jaloezie speelt er dan?
Ja, eigenlijk. Ja, misschien komt het daar wel eigenlijk op neer. En ja, daar zijn eigenlijk nooit echt gesprekken over gevoerd. En ik denk van...
Misschien is dit een mooie ingang, deze podcast nu.
Ja, ik denk het. Ja, we hebben wel luchtig, maar dan is het niet echt hoe we nu zo zitten.
Ja.
En ik vroeg me af, heb jij dat met jouw broertje dan ook...
Ik kan het daar met hem wel over hebben. En hij herkent dat ook wel heel erg. Hmm. Of hij snapt heel goed dat dat voor mij lastig is geweest. Mm-hmm. Daar zit een stuk ook in hoe ik zelf in elkaar zit. Want ik heb ook de rol genomen van de bemiddelaar, zeg maar. Die ook bij mij gepast heeft als kind. Dus... dat maakt dat ik niet goed geleerd heb om daarin voor mezelf op te komen. En ik kan heel goed voor mensen opkomen. Ik was ook klassenvertegenwoordiger. Er hoefde maar iets geregeld te worden. En Judith regelt het wel, want zij kan dat allemaal wel. Ja. Alleen het stukje voor mijzelf is daarin, denk ik, onvoldoende... heb ik in ieder geval zelf onvoldoende kunnen bewaken... En wat ik nu leer de laatste jaren is dat wat ik uitstraal naar de buitenwereld is dat mensen mij zien als een sterk iemand die het allemaal wel fixt.
Ja.
En dat stukje onder de zeespiegel, zeg maar, weet ik zelf ook onvoldoende goed, waardoor ik het ook niet zo goed kan laten zien, maar daarin ook dus weinig verbinding krijg met anderen. Dat ben ik wel nu aan het leren, want daar komt wel een stukje eenzaamheid vandaan.
Ja.
En dat heeft met mijzelf, denk ik, te maken in het gezin, maar ook de rol die ik daar dus nam of kreeg, dat zal een wisselwerking zijn.
Want je zegt ook, op mijn werk loop ik daar ook tegenaan en bij vrienden. Kan je daar iets over vertellen? Wat voor werk je doet en hoe je daar dan nu bijvoorbeeld veranderingen, kleine veranderingen misschien aanbrengt?
Ik ben medisch specialist en ik ben opleider voor artsen die medisch specialist willen worden. Wat ik heel erg leuk vind. Mm-hmm. Maar dat maakt dat je best in een hele beetje een leidinggevende positie zit.
Ja.
Ook snel moet handelen of beslissingen moet nemen. Waarbij er soms weinig tijd is om even stil te staan bij wie je bent of wat je wil.
Ja.
Kan het voor de mensen waarmee je werkt of je vriendschappen lijken alsof je het... Of je het allemaal goed onder controle hebt.
Ja.
Maar het stukje wie zit daarachter komt dan gewoon niet zo aan de orde.
Ja.
Dat is sowieso in de geneeskunde, medische cultuur, iets wat nog niet zo vaak normaal is om daarnaar te kijken. Dat begint nu wel te komen.
Fijn.
Maar dat is een beetje onontgonnen terrein toch nog, merk ik, door gewoon de cultuur die daar is.
Ja, want hoe doe jij dat als jij op je werk bent? Ben je in een controller-stijl, denk ik? Wat je zegt, je moet keuzes kunnen maken, je moet alert zijn. Gelukkig dat ook past bij jullie als medisch specialisten. Maar hoe maak je die vertaling als je dan weer thuis bent? Want op je werk ben je, denk ik, aan. Daar ben je heel scherp. Heb je een overzicht? Hoe is dat voor jou dan als je dan weer thuis komt? Hoe land je?
Nou, dat is wel zeker in periodes dat het druk is. En die periodes zijn er heel veel. Gebeurt het wel vaak dat je gewoon als een soort... Nou, kip zonder kop klinkt een beetje negatief. Maar gewoon maar door blijft rennen in de achtbaan. Met dingen die er moeten gebeuren. Hoe ik denk dat de dingen moeten. Dus... Het landen, ik weet niet eens of dat ik land.
Oké, je blijft vliegen.
Ja, dus de rustmomenten, de echt even bij mezelf komen, zeg maar. Ja. Dat is wel iets wat je heel erg moet bewaken als je druk bent in het algemeen, denk ik. Ja. En dat geldt ook voor mij.
Want wat voor impact heeft dat op je gezin, op je partner en je kinderen?
Nou, mijn partner heeft geen baan. Die heeft de baan, het gezin.
Mm-hmm. Maar fulltime
job. Ja. En een groot verschil daarin is dat het tempo, hoe je de dingen doet... En de urgentie waarmee je de dingen doet, anders is dan in mijn hectische leven, zeg maar. Mm-hmm. Waarbij het voor de kinderen en mijn man soms wel... vrij dominant is als ik daar even kom zeggen wat er allemaal nog niet gebeurd is of wat er allemaal nog wel moet gebeuren.
Want wat is er anders?
Wat bedoel je?
Je zei het is anders dan hoe jij het doet of hoe je man het doet.
We doen allemaal denk ik dingen op een andere manier, maar vooral het tempo waarin dingen gebeuren ligt gewoon verschillend. Mm-hmm. Omdat ik doorrace. Ik moet me wel iedere keer realiseren... Oh ja, wacht even. Hier is het tempo anders. Dus relax.
Ja.
Heb je dan een soort ritueeltje of zo? Dat als je thuis komt dat je denkt... Ik doe dit zodat ik een beetje weer aansluit... bij hoe de sfeer thuis is. Of dat je onderweg al iets doet daarin.
Het helpt om op de fiets naar het werk te gaan. Want dan kan ik ook op de fiets terug. Ja. Dan heb je even zo'n moment op de fiets waarin je...
Ja, schakelen.
Dan kies ik ook de weggetjes tussen de bomen, zeg maar.
Ja.
Dus dan kan ik even schakelen. En ik heb wel een periode gehad toen de kinderen kleiner waren. Als ik dan met de auto thuis kwam. Dat ik gewoon even 5 minuten in de auto bleef zitten voor het huis. Ja. Om heel even gewoon te zitten.
Dat zie je wel eens in de straat ook. Ja. Hè? Mensen die nog even in de auto zitten. Ja. Zo.
Even uit.
En dat was ook echt dan wel heel lekker. En dan, dat hielp ook enorm. Om gewoon heel even precies te schakelen.
Ja, precies. Ja.
Wij hadden wat bedacht, hè? Wat stellingen in ieder geval die we aan jou wilden voorstellen. Maar ik denk voordat we dat doen, bedachten wij een titel voor dit gesprek.
Ja.
En dat was in eerste instantie, of dat is wellicht, de carrièrevrouw in de goedzak. In hoeverre kan jij daarin vinden en hoeverre doen we een van jullie twee daarin tekort?
Ja. Nou, mijn partner is zeker een goedzak. Dat wil zeggen, dat is een heel goedaardige, lieve man die zijn stinkende best doet om de dingen die van hem gevraagd worden of waarvan hij zelf belangrijk vindt dat hij die wil doen, goed te doen. En ik weet niet of dat ik een carrièrevrouw ben. Ik werk wel hard. Maar carrièrevrouw is in mijn beleving iemand die dat als doel heeft, een carrière. Dat is niet mijn drijfveer. Maar ik heb wel echt ambitie om mijn werk heel goed te doen.
Ja.
Maar wanneer is dat begonnen, die ambitie? Ik bedoel, wist jij als jong meisje al, ik wil gynaecoloog worden?
Ja.
Serieus?
Al heel jong.
Hoe dan?
Ja, geen idee. Ik denk... dat ik heel erg gefascineerd ben geweest door de kraamzorg toen mijn broertje werd geboren. Daar is wel echt een trigger geweest in dat zorgende. Maar ook, ik schijn een week niet gegeten te hebben toen zij in huis was, de kraamzorg. Oh. En toen ze weg was, ging ik gewoon weer eten. En ik denk dat dat onbewust toch iets van een zaadje heeft geplant bij mij van interesse. Hey, er worden dus baby's geboren, er is dus zorgverlening bij. Hoe werkt dat?
Ja.
En toen heb ik jarenlang gedacht dat ik verloskundige wilde worden, omdat ik niet wist wat een gynaecoloog was.
Ja.
Maar ik denk dat de intentie van de fascinatie van dit vak wel hetzelfde is geweest.
Ah, en hoe vaak heb je dan nu nog echt te maken met vrouwen? Ik bedoel, doe jij nog praktische dingen of zit jij meer op een ander niveau leiding te geven?
Nee, ik zeker. Ik denk dat ik de helft van de tijd, iets meer dan de helft van de tijd, directe patiëntenzorg doe.
Oh ja, oh, mooi.
Maar wel in een leidinggevende functie. Dus ik ben meestal niet eerste aanspreekpersoon. Hmm. En ik heb gewoon de polykliniek, mijn eigen patiënten. En dat is met name kinderwensproblematiek. Dat is er natuurlijk allemaal later bijgekomen. Ik wist natuurlijk niet dat dat erbij hoorde, Maar dat is wel eigenlijk uiteindelijk waar mijn affiniteit het meeste ligt.
Ja. Oh ja?
Ja.
En waarom daar?
Ik ben niet een dokter vanuit autoriteit. In de zin van, ik wil niet een dokter zijn die zegt, ik weet wat het beste voor u is.
Nee.
Ik wil samen met mensen op zoek naar wat past het beste en wat zijn de mogelijkheden. En de voortplantingsgeneeskunde leent zich daar heel erg voor. Dat je zeg maar gelijk naast elkaar gaat staan en met elkaar een pad gaat bewandelen. Zonder dat je als patiënt vanuit de ziekterol afhankelijk bent. Je bent natuurlijk wel afhankelijk, want je hebt de dokter nodig. Ja. Maar het is een andere manier. Ja.
En heel veel spanning op de relatie, denk ik, ik wel eens. Hè?
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
En is daar ook de ruimte en tijd voor?
Daar neem ik een stukje ruimte en tijd voor mijn patiënten. Omdat ik dat heel belangrijk vind. Maar ik ben niet opgeleid om... ik ben geen seksoloog of ik ben geen relatietherapeut. Alleen ik benoem wel wat ik vaak terughoor van patiënten. En alleen al benoemen wat je wel eens hoort en of dat het aan de orde is, geeft vaak al lucht voor mensen. Uiteindelijk ga ik daar natuurlijk geen behandelingen op afstemmen. Nee. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat daar in de spreekkamer aandacht voor is.
Okay. Ja. Nou goed, nou, misschien kunnen we de stellingen... Ja. Anouk, die gaat jou wat stellingen...
Ja, we hebben stellingen. En je mag gewoon zeggen wat eerst wat in je opkomt... en wellicht kunnen we een paar nabespreken zo dadelijk. Oké, ruzie maken of zwijgen?
Ik denk dat mijn natuur is zwijgen. Maar ik ben wel aan het leren om dat ruzie te leren.
Gewoon één antwoord.
Ik zou geen ruzie willen maken met jou, Judith. Ik denk dat jij best wel pittig bent als we ruzie zouden hebben.
Ik denk het ook.
Naar rata of 50-50 verdeling?
50-50.
Een goed gesprek of goede seks?
Een goed gesprek.
Gunnen of jaloers?
Gunnen.
Passie of stabiliteit?
Stabiliteit.
Praten of luisteren?
Ja, ingewikkeld. Jullie kennen mij te goed inmiddels. toch luisteren, denk ik.
1 keer agenda seks per week of helemaal geen seks in die
helemaal
week?
Geen seks.
Rücksichtloos eerlijk of leugentje om best wil?
Rücksichtloos eerlijk.
Je partner of je kinderen?
Mijn kinderen.
En hoe had jij die bedacht? Deze vraag, je partner of je kinderen, in welke context?
Ik ga voor iedereen door het vuur. Ja. Ook voor mijn partner.
Ja.
Maar die is natuurlijk toch wel iets zelfredzamer dan de kinderen.
Ja.
En ik ben een moeder. Dus uiteindelijk ga ik echt heel erg door het vuur voor de kinderen.
Ja, dus jij had hier bij deze vraag ook een gevoel van als er iets moet gebeuren, moet iemand redden.
Ja.
En mijn kinderen staan hier en ze vallen allemaal. Ja. En mijn man ook. Van een rotstand moet ik... Ja. Ah, grappig, zo had ik hem ook in mijn hoofd, maar jij niet, hè, Max?
Nee, ik had hem heel breed wat dat betreft. Ik dacht, ik had deze vraag met mijn vrouw gisteren en ik zei van... Ja, ik zou voor nu de kinderen, maar uiteindelijk heb ik met jou de rest van onze leven. En zij gaan hun eigen leven leiden, dus dat was een andere insteek, denk ik.
Ja, maar ik mag maar één antwoord geven. Daarom. Eén kort antwoord.
Dat zijn de dilemma's, ja.
Want ik denk namelijk dat als je je relatie in die zin, dus je partnership, goed op de rit hebt en daar je fijn bij voelt, dat dat ook voor je kinderen een belang heeft.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus, maar goed, dan praat ik dus meer dan dat ik mocht.
Ja, precies. Want jullie besteden volgens mij wel tijd aan samen tijd, hè? Zonder de kinderen erbij.
Ja.
Een quality time.
Ja, dat wordt wel steeds moeilijker nu de kinderen ouder worden.
Ja. Oh ja, moeilijker?
Nou, moeilijker. De oudste gaat gewoon later naar bed.
Ja.
En toen de kinderen klein waren, hadden ze of middagslaapjes natuurlijk, of gingen ze 's avonds op tijd naar bed.
Ja, dus je moet echt de deur uit met z'n tweetjes.
Dus we moeten de deur uit met z'n tweeën. Of wat we nu de laatste tijd wel wat vaker doen, is de oudste toch gewoon op tijd naar boven sturen.
Ja, precies.
En die redt zich wel. Die gaat maar een boekje.
Ja, die vindt eigenlijk zelf dat het toch de taak van de moeder is om er uiteindelijk dan in bed te leggen.
Ja.
Terwijl ik er dan geen knuffel mag geven. Dus daar zijn we nog in onderhandeling hoe dat nu op dit moment werkt.
Ja. En is er eentje waarvan je zei, die vind ik moeilijk, of die je toe wil lichten?
Dat ruzie maken of zwijgen. Want eigenlijk past het me allebei niet.
Aha.
Want wat het beste bij me past, is praten. Ja. Maar niet als ruzie maken, maar zeker ook niet zwijgen.
Ja.
Maar echt gewoon elkaar proberen te begrijpen. En niet eens om het op te lossen, maar om gehoord te worden. Dat vind ik heel belangrijk.
En hoe gaat dat nu dan in jullie relatie?
Ja, dat moet ik wel expliciet benoemen. Ik voel me niet gehoord of ik wil dat je nu echt even luistert. En als dat nu niet kan, dan graag op een ander moment.
Ja.
Dus daar moeten we wel voor waken. Want voordat je het weet, ben je weer een paar weken verder door de drukte van de dag.
Ja, en kan je partner dan wat mee als jij zegt, ik voel me niet gehoord?
Dat is wel lastig.
Want?
Dat is wel lastig. Ik krijg regelmatig wel het antwoord, maar ik luister toch. Of je hebt het toch gezegd.
Ja.
En ik bedoel dan iets anders, een laagje dieper.
Ja.
Maar daar komen we dan uiteindelijk wel op uit.
Ja.
Maar daar moet ik wel echt moeite voor doen.
Ja,
en die andere, dus spreken of luisteren. Dat schuurde ook een beetje, had ik het idee. Wat ging in je om?
Nou, ik denk dat ik verbaal vlot en wel krachtig kan overkomen. Terwijl ik ook weet dat ik echt heel goed kan luisteren. En dat eigenlijk liever doe. Maar op het moment dat ik me niet gehoord voel, ga ik het uitleggen. En ga ik dus heel veel praten.
Ja, en dat is dan een enorme valkuil natuurlijk. Ja. En luisteren is ook vooral leuk als je partner veel te vertellen heeft.
Dus
als je partner gewoon vrij weinig tekst heeft of niet zoveel praat of geen prater is luisteren best lastig.
Ja, nou, en dat is wel, als we terugkomen op het onderwerp van deze podcast, het verschil als je werkt en een deel van je gezin runt en iemand die niet werkt, dus in dit geval mijn partner die niet werkt, dan is je wereld wel echt heel anders. In de zin van dat je minder of andere dingen meemaakt. En dat de wereld van mijn partner gewoon echt kleiner is. Want die heeft dus geen collega's en geen werkend bestaan.
Ja.
Waardoor de kinderen heel erg het gezamenlijke onderwerp is, zeg maar.
Ja.
Maar daar verder ook niet dagelijks heel veel gebeurt.
Nou, heb je daar last van?
Ja, de dingen die hem bezighouden vind ik niet zo interessant daardoor of zo, merk ik. Ja,
dat is wel jammer.
Dus dat heb ik ook moeten ontdekken, hoor. Maar de kleine lettertjes van het lokale krantje wat hij uitspitst, is niet iets waar ik nou heel erg warm van word als we het daarover gaan hebben, om bewijs van spreken.
Maar jij kiest voor stabiliteit, passie of stabiliteit. Ik kies je voor stabiliteit.
Ja, klopt.
Dus als je een hele gepassioneerde partner hebt die alle kanten op vliegt en fantastische verhalen heeft als hij thuis komt. Dat zou misschien dan toch minder goed bij je passen? Of?
Nee, ik denk wel dat dat ook stabiliteit kan geven. Alleen, ik denk dat dat voor mij iets gelijkwaardiger zou voelen.
Mm. Meer in balans. Ja.
Ja, gelijkwaardig is niet het goede woord inderdaad. Want we zijn gelijkwaardig, maar dat voel ik ook echt zo. Maar meer in balans, zeg maar.
Ja, ja. Want als je terugkijkt op de stelling, op de stellingen, dat één daarvan is dus of één keer per week agenda seks, of helemaal niet. En jij zegt dan?
Helemaal niet.
Helemaal niet. Oké, die zag ik niet aankomen. Nee. Ik denk, nou ja, dan maar...
Iedereen kiest natuurlijk agenda.
Ja, daar ging ik persoonlijk wel feit. Ik weet niet hoe jij erin staat, Anouk. Ik denk, dan maar een verplicht nummertje.
Dan en hebben het we leuk maken.
Ja, hebben we tenminste dat contactmoment, hebben we de verbinding. Al is het heel klinisch misschien, zeg maar.
Dus. Ja, de aanloop is klinisch, denk ik. De aanloop, maar het moment zelf hoeft niet klinisch te zijn.
Nee, inderdaad. Ja. Die hou je nog open. Dat zou helemaal wat zijn als dat ook nog...
Ja, dat kan heel leuk zijn natuurlijk. Ja. Maar voor jou? Ja.
Nou, de verbinding die ik zoek is niet per se fysiek. Mm-hmm. Dus voor mij is het nu in deze fase van mijn leven belangrijk om mentaal verbinding te hebben. Mm-hmm. En ik voel me eenzaam als we seks hebben zonder dat ik die verbinding voel.
Ja.
En die komt daar niet per se voor in de plaats dan.
Ja. Maar denk jij niet dat wij als mensen dat juist nodig hebben? Dat de affectie, de contact vanaf geboorte.
Fysiek
geboorte.
Contact, ja,
vanaf geboorte hebben we dat nodig. Ook los van het eten en waarborgen. Dat zijn toch dingen die ook... Vanuit experimenten, volgens mij, zijn dat met aapjes bijvoorbeeld.
Rhesusaapjes.
Nee, ik denk wel dat je fysiek contact nodig hebt. Ik ook. Ja. Maar dat is voor mij wat anders dan echt seks.
Ja, oké, dat is misschien uiteindelijk het...
Maar het is ook, denk ik, de volgorde waarin je het nodig hebt. Hè? Dus dat je eerst mentaal verbinding moet voelen.
Ja.
En dat is misschien hetzelfde, weet ik niet, als emotionele verbinding voor jou. Ja. En dat je daarna, als dat goed zit, kan je fysieke verbinding meer toelaten misschien. En dan is het cirkel, dan heeft dat weer een positief effect op hoe verbonden je voelt.
Ja, ik denk dat het zo werkt voor mij.
Ja, maar voor je partner?
Weet ik eigenlijk niet.
Nou.
Nee, ik denk dat dat meer los van elkaar staat, toch, dan bij hem.
Ja, maar hoor je wel eens klagen over dat je vindt dat jullie te weinig seks hebben? Of dat hij zich afgewezen voelt door jou?
Hij voelt zich wel eens afgewezen door mij, ja.
Op dit gebied?
Op dit gebied, ja, zeker.
Ja, oké.
Ja.
En zou dat ook meer bij carrièrevrouwen, ook met kinderen, aan de orde komen, dat stukje dan eigenlijk niet zo veel ruimte heeft. Of misschien voor de kinderen of voor de carrière. Eigenlijk een andere plek krijgt.
Nou, wel bij mensen met een drukke baan, denk ik.
Ja.
En misschien is het zo dat voor vrouwen daar even iets meer tijd nodig is om te landen, zeg maar, voordat je daaraan toekomt.
Ja.
Dan bij mannen. Maar dat is natuurlijk heel erg algemeniseren.
Ja, ja.
Nou, maar ik vind wel dat mannen eigenlijk meer moeite zouden moeten doen om daarin de weg vrij te maken. Dus dat jouw partner moeite doet om te zorgen dat jij ontspannen en relaxed bent en de dingen los kan laten, zodat je eerder zin hebt om te vrijen.
Ja. Ik denk wel dat dat helpt als dat gezien wordt en dat je daar je best voor doet voor elkaar. En dat zou voor mij dus verbinding zijn.
Ja.
Als je dat van elkaar herkent en daarin voor elkaar iets zorgt eigenlijk.
Ja. Ja.
Want in hoeverre is dit belangrijk voor jou, dit stuk? Hè? We proberen het nu wat meer bespreekbaar te maken, omdat we toch merken dat het vaak een taboe is of er wordt lacherig over gedaan of vermijdend. In hoeverre is dat voor jou een belangrijk onderdeel in jouw leven, in jouw relatie?
Op dit moment in mijn leven is dat niet iets wat ik het meest mis. Niet zo dat we geen seks hebben overigens, maar dat is voor mij nu niet het belangrijkste. Nee.
Nee, maar in hoeverre is het wel belangrijk voor je?
Ik kom Ik kom daar denk ik gewoon onvoldoende aan toe.
Het staat een beetje onderaan je lijstje.
Ja. Ja.
Ja. Maar ik hoor jou wel steeds samen zeggen. Samen en zeggen, dit is verbinding voor mij. Dus dat is volgens mij wel iets wat heel belangrijk
voor je is. Dat is wel heel belangrijk
voor
me. Ja, ja. Klopt.
Ja.
Ja.
En elkaar daarin begrijpen volgens mij. Of begrijpen wat de ander nodig heeft en daar moeite voor doen.
Ja.
Ja. Ja. Nou, ik merk zelf wel, als wij een lange tijd niet seks hebben gehad en we dat wel hebben, dat er ineens een hele andere energie ontstaat. Een hele andere sfeer, een hele andere verbinding.
Mm-hmm.
En dat is misschien wel de aanloop ernaartoe. Dat is misschien dat stukje daarvoor, dat je ook emotioneel meer verbonden bent. Maar ik merk wel dat dat stuk iets brengt in de relatie en dat het wel iets van waarde is. En ik zou het niet willen missen als ik erover nadenk van ja, het is al minder geworden door de kinderen. Mm. Hoe is het de komende 10, 20 jaar?
Zie je een beetje tegenop? Of?
Nee, ik zorg. Ik denk dat ik, wat jij zegt, het is de verantwoordelijkheid deels van de man. Ja, ik neem die verantwoordelijkheid dan wel serieus.
Doe je daar moeite voor?
Dat ik wel denk van, nou ja, ik heb daar heel veel belang bij ook.
Ja,
wat dat betreft. Dus nou ja, ik wil daar wel heel veel aandacht aan besteden dat stukje zoveel mogelijk nog voorkomt. Hoe is dat bij jou?
Ja, nou, dat ik vind dat Lennart daar ook wel zijn best voor doet. We hebben wel een periode gehad dat hij zich ook af en toe een beetje afgewezen voelde, omdat ik echt, ja, ik denk het begin van de overgang was of zo, dat ik echt even met mijn kop er niet bij was en dacht van, ik kwam niet eens in me op de mogelijkheid seks. En dat hij zoiets had van, gaan we nog een keer doen? Of hoe zit dat? Maar eigenlijk toen ik me dat bewust werd, doordat we daarover gingen praten natuurlijk, en hij ook daarin kon vertellen hoe dat voor hem was. Ja, begrijpt hij beter dat het niks te maken heeft met hem als ik daar niet aan denk. En dat hij af en toe ook actief wat meer moeite moet doen.
Mm-hmm.
En ik kan ook actief daar moeite voor doen. Hè? Dus dat ik weet van mezelf dat ik het belangrijk vind. Ik weet dat ik graag wil dat het een plek heeft in onze relatie. Dus ik doe er wel ook voor mezelf moeite voor om dingen los te laten of om tot rust te komen, zodat ik er ruimte voor heb. Want ik zou het inderdaad niet willen missen. Ja, maar goed, stel dat ik daar minder belang bij zou hebben, dan zou ik er ook prima mee kunnen leven. Ja, het is maar net hoeveel behoefte je er zelf van hebt, denk ik.
Want zou
en je partner.
Zou een relatie voor jou compleet kunnen zijn zonder seks?
Oh, dat weet ik niet. Nee, ik denk het niet.
Nee, voor jou?
Nou, misschien wel als ik ouder zou zijn, misschien. Op mijn 70ste of zo, 80ste. Zonder knuffel of zonder lichamelijke intimiteit niet. Ja, maar nu niet, zeg ik.
Nee.
Nee.
Nee, ik ook, denk ik.
Ja.
Nee, een liefdesrelatie zou voor mij ook niet compleet zijn zonder seks. Nee, zeker niet. Maar ik denk wel, voor mij is intimiteit wel veel belangrijker.
Ja, dat maakt het wel lastig als je kijkt ook naar mensen met medische problemen die niet in staat zijn om seks te hebben. Dat beïnvloedt toch ook de relatie dan uiteindelijk. Hoeveel liefde er ook is en hoeveel passie nog. Ik denk dat dat stukje dan wel ervoor kan zorgen dat de relatie gaat wankelen.
Wat ik in mijn werk wel vaak zie en hoor, is dat mensen die graag zwanger willen worden, waarbij dat langer duurt.
Mm-hmm.
Tegenwoordig hebben we allemaal testjes, hè, om te weten wanneer je vruchtbaar bent. Ja. En allemaal apps op de telefoon. En het betekent dat mensen dus getimed gaan vrijen.
Ja.
Omdat ze met hun hoofd bedacht hebben dat het juiste moment is.
En klopt dit ook?
Wat bedoel je?
Dat de kans dan op
Nou, als je het niet doet, dan word je niet zwanger.
Nee.
maar echt timen maakt de kans op zwangerschap niet groter.
Oh.
Alleen op het moment dat je zo'n druk leven hebt, dat je niet vrijt in de periode dat je vruchtbaar bent, dan beïnvloedt het natuurlijk wel.
Ja.
Maar als je gewoon in de gaten houdt waar je in je cyclus zit en in die periode een paar keer vrijt, dan is de kans op zwangerschap even groot als echt getimed vrijen. En wat ik hoor en zie in mijn werk is dat het averechts werkt uiteindelijk op de langere termijn. Omdat het voor zowel vrouwen als mannen niet zo bedoeld is dat je agenda seks hebt.
Op commando,
Ja. Dus dat beïnvloedt jou ook natuurlijk wel,
Wij hebben ook even gedaan over voordat ik zwanger werd van de eerste.
Ja.
Dus ik herken dat ook wel een klein beetje.
Ja.
En in het begin is dat juist wel grappig, hè?
Ja.
En ook wel spannend. Maar die spanning gaat daar wel snel van af.
Ja, dat kan me voorstellen, want je hebt echt een doel, hè?
Nee, en dan wordt het dus wel klinisch en niet per se leuk. Want het doel is dan gewoon die kans op zwangerschap.
Ja.
Waardoor je daarin ook wel een stukje van de lol kan verliezen.
Zeker. De teleurstelling elke keer die je moet verwerken. Ja. En de hoop. En het lijkt me heel moeilijk.
Ja, dat... Gelukkig is het bij ons relatief snel uiteindelijk 2 keer goed gegaan. Ja. Maar als dat langer duurt, is dat echt heel ingewikkeld.
Ja.
Zowel emotioneel, maar ook voor je seksleven.
Zo.
Ja. Want wat zijn dan de risico's voor een relatie dan? Als je in zo'n traject dan stapt, dat je op commando eigenlijk seks met elkaar gaat hebben?
Nee, het risico is dat je de verbinding verliest. Mm-hmm. Of dat je tegen je zin in gaat vrijen met elkaar. Mm-hmm. Of dat het pijn doet en het niet lukt. Waardoor je je voelt falen. Vaak voelen mannen zich minder mannelijk als het niet lukt om tot een zwangerschap te komen.
Mm-hmm.
En dus zich eigenlijk schuldig. En vrouwen voelen zich ook schuldig dat ze falen in het zwanger worden.
Ja.
Dus mensen worden er eenzaam van.
En wat is dan een van de beste tips die jij meestal geeft als mensen hierin terechtkomen? In dit?
Ja, ik weet niet of dat het de beste tips zijn, want daar heb ik nooit onderzoek naar gedaan. Nee. Nooit geëvalueerd. Maar ik benoem altijd wel vrij snel dat als ze in zo'n fase zitten en nog niet aan behandelen toe zijn, dat het zelf insemineren ook een optie is.
Ja.
En dat je dus dan vrijt als je zin hebt om te vrijen, maar zelf insemineert op de momenten dat je gewoon,
Ja.
En als je dat loskoppelt, gewoon de handeling, zeg maar even, en de beleving van vrijen, dan helpt dat mensen vaak wel verder.
Ja.
In de praktijk merk je dan dat ze eigenlijk helemaal niet zo vaak zelf insemineren, maar dat die escape er is.
Ja.
Is, geeft al lucht voor mensen.
Ja, dit is een hele interessante topic. Ik denk dat we je nog een keer moeten uitnodigen, Judith.
Dat is goed.
Dit heeft natuurlijk heel veel invloed op je relatie. Hè. Het wel of niet krijgen van kinderen en dat proces en wat het allemaal met zich doet. Ik heb dan zelf ook een neef die eigenlijk heel lang dat niet met me had gedeeld en twijfelde van, nou ja, wat voor route zullen we kiezen? Er heerst toch een bepaald taboe.
Enorm.
Op.
Ja.
Hoe kijk jij je tegenaan en dan met effect op relaties?
Ja, er wordt al veel onderzoek naar gedaan, met name binnen de psychologie en de seksologie. Daar zijn wij dan als dokters toch weer iets verder van af. Omdat wij natuurlijk met name ons concentreren op, is er een oorzaak en wat kunnen we behandelen?
Ja.
Dus ik volg dat niet dagelijks, zeg maar. Maar ik zie wel natuurlijk in mijn spreekkamer heel vaak mensen die daarmee worstelen.
Je ziet het leed.
Ja.
En waar gaan die mensen naartoe? Worden ze doorverwezen? Is het binnen het ziekenhuis? Zijn er
we benoemen wel altijd dat het mogelijk is om naar een psycholoog te gaan om daarover te praten. Mm-hmm. Ook dat wordt niet vaak omarmd door patiënten.
En wat maakt dat dan?
Ja, toch ook de schaamte of het taboe of het bagatelliseren. Misschien is dat in de spreekkamer bij de dokter anders dan
bij de huisarts
of bij vrienden. Omdat ze van mij gewoon natuurlijk vaak een behandeling willen. Hè?
Ja.
Dat is dan het doel waarvoor mensen komen. Maar ik merk een enorme taboe. Ja. Ook tussenstellen om het daar samen over te hebben.
Jammer.
Ja.
En doet jou dat nog wat? Ga je wel eens naar huis dat je nog bezig bent met die mensen die in je spreekkamer zijn geweest? Of dat je denkt, wat erg, wat er gebeurde? Of...
Ik voel eigenlijk altijd wel compassie voor de stellen die tegenover mij zitten. Voor de een is dat wat sterker dan voor de ander, omdat je meer of minder een klik hebt, zeg maar. Maar het is een enorme bron voor mij van mijn werkgeluk. Dat ik er een klein stukje in kan bijdragen voor mijn patiënten om dit soort dingen te benoemen.
Ja.
En het is niet zo dat als ik naar huis ga dat ik nog met het leed bezig ben van mensen. Maar vooral wel van hoe nuttig het is geweest om bij te dragen.
Ja.
Dus het geeft mij enorme bevlogenheid in mijn werk om dit stukje voor mensen te kunnen, een klein stukje in te kunnen bijdragen.
Ja, dat begrijp ik.
Ja, dus dat neem ik zeker mee naar huis.
Ja.
Ja.
Interessant. Nou, ik zag Anouk al kijken.
Ja, ik heb nog een vraag.
Nee, ja,
even kijken hoor, want ik was nog benieuwd naar deze. Naar rato of 50-50? En jij zei 50-50. Terwijl ik denk, ja, je bent dan geen carrièrevrouw, maar je bent wel een carrièrevrouw. En je hebt een man die thuis alles runt. Hoe bedoel je 50-50?
Nou, ik zou dus eigenlijk het liefst toch nu in deze fase van ons leven 50-50 doen. In de zin van dat ik hem gun om ook een werk te hebben. Mm-hmm. En een klein stukje, een ander stukje leven, zeg maar. Mm-hmm. En ik vind het ook moeilijk om los te laten dat stukje van het gezin wat eigenlijk door hem opgepakt wordt. Mm-hmm. Waarbij ik me dus niet de carrièrevrouw voel. Want ik ben ook gewoon moeder en onderdeel van het gezin.
Je voelt je
dus
heel
daar
betrokken
komt het vandaan.
Erbij ook.
Ja. Ja.
Je zou dus liever 50-50 willen als het aan jou ligt.
Ja, zeker. Ja.
Maar dat betekent dat jij minder moet gaan werken.
Ja, dat is geen probleem. Ik ben ook best wel veel thuis. Ik werk wel veel.
Ja.
Maar ik ben ook wel veel thuis.
Ja, dus als je partner zegt, ik ga voor die baan, dan gaan jullie dat regelen?
Ja.
Aha.
Oké. Okay. Nou, ik had nog een vraag voor een vriend. Ik mag altijd een vraag stellen voor een vriend. Dit is een echte vriend, hoor. Maar hij merkt dat hij nu wat ouder wordt en dat hij toch wat meer moeite heeft in bed. Onder andere erectieproblemen. Hij ziet om zich heen allerlei middelen die er zijn. Met jouw achtergrond, kan jij daar wat over vertellen? Is het oké om dat te gebruiken? Of zeg je van, nou, ik zou het zoveel mogelijk vermijden? Hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan?
Daar ben ik echt niet de expert in.
Dat weet ik. Maar.
maar alles met hormonen moet je ongelooflijk terughoudend mee zijn.
Daar weet je natuurlijk wel wat van.
Ja. Oké.
Okay. En waarom?
In ieder geval beïnvloedt dat je vruchtbaarheid negatief. De vraag is of dat dan een probleem is. Hè? Wij zien in de spreekkamer best wel veel mannen die eiwitten gebruiken via de sportschool. Mm-hmm. Of via internet, waar stiekem testosteron in zit.
Oeh.
Wat dus een vruchtbaarheidsprobleem kan geven. Dat is vaak onbekend.
Mm.
Dat is niet per se voor erectiestoornissen trouwens dat ze dat gebruiken, maar meer in de sportschool.
Ja.
En erectiestoornis, geen idee. Volgens mij kan Viagra geen kwaad.
Oké, nou, dat is een helder antwoord.
Je hebt geen andere huismiddeltjes of tips of hier hebben?
Nou, ik denk persoonlijk dat je eerst moet onderzoeken bij een seksoloog. Want vaak is het mentaal.
Ja.
Mm-hmm. En het kan ook organisch zijn. Hè? Bij diabetes zie je het vaker bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat moet je denk ik eerst uitzoeken.
Ja. En is dit iets ook wat je zegt van, ja, ga dit juist aan met je partner of hoeft niet?
Ik denk wel dat het helpt om dat bespreekbaar te maken in je relatie.
Gevoelig topic.
Ja. Jij bent toch wel echt van het praten, als ik het zo
zeker.
Hoor. Van het samen,
van het delen.
Het praten, van het delen.
En niet alleen in mijn liefdesrelatie, hoor, maar ook in mijn werk en in vriendschappen en met de kinderen. Eigenlijk met iedereen.
Ja, precies. Ja. Hey, en zou jij je dochters nou, als jouw dochters nou zouden zeggen, mam, ik wil dit later ook wat jij doet. Ik wil later ook op deze manier mijn leven invullen. Wat zou je tegen ze zeggen?
Ik denk dat het niet bij ze past zoals ik ze nu ken.
Oh?
maar ik ben heel blij met mijn keuze die ik gemaakt heb voor mijn werk. Ja. Elke dag nog.
Okay. Ja. Dus je zou toejuichen?
Nou, ik zou toejuichen dat ze moeten kiezen en goed moeten voelen wat bij ze past. En dat als ze iets heel graag willen, dat ze dat vooral moeten doen. Maar niet omdat ze mij na moeten doen.
Nee. En heb jij nog een laatste vraag, Mark?
Nee, jij hebt tips. Vraag.
Ja, heb je tips voor de luisteraar? Van, als je nou in zo'n soortgelijke situatie zit. Hè? Dus jij bent meer aan het werk, jouw man is thuis. En je loopt tegen van alles aan. Of andere dingen waar we het over hebben gehad. Dit is een tip van mij voor de luisteraar.
Nou, tip voor vrouwen in deze situatie en ook aan mezelf is... Ja. Probeer dingen ook gewoon een beetje los te laten en de controle niet te veel te houden.
Hoe dan?
Dat is de, hoe dan? Ja, hoe dan?
Dat zijn mooie tips. Heb je daar tips over?
Hoe doe jij dat?
Ja. Nou, ik probeer soms gewoon eventjes tot 10 te tellen en te denken, hoe belangrijk is dit?
Ja, moet ik me hier druk om maken?
Ja, dus choose your battles, zeg maar.
Ja, en lukt dat een beetje?
De ene dag beter dan de andere dag.
Ja,
ja.
Als je uitgerust bent, lukt het beter waarschijnlijk.
Zeker, ja. Ja. Ik voel me wel fijner als het lukt.
Ja.
Dus het, ik word er wel in beloond.
Ja.
Dus dat is
en
wel
een
motiverend.
Tip vanuit je partner? Wat zou hij zeggen hierover?
Nou, hij zou ook zeggen, laat het wat meer los.
Precies.
Nou, hartstikke fijn, Judith. Bedankt dat we jou in ieder geval vragen mochten stellen.
Ja, vond het leuk.
Ja, leuk gesprek. Ja. Dank je wel.
Nou, wie weet voor herhaling vatbaar.
Ja, prima.
Dank je wel.
Ja. Ja.
Voor de andere aflevering van onze serie, kijk op ons podcastkanaal in Spotify. En als je meer van ons wilt weten, kijk dan op onze website www.relatieverbeteren.nl.